Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. In deze dienst vindt de bediening plaats van het sacrament van het heiligavondmaal. En vanmiddag om 16:30 hoop ik u in een dienst van nabedrachting weer voor te gaan. Zondag 9 juni zijn de diensten als volgt. 'S morgens om 10:00 kandidaat G.K. Terehorst. 16:30 'smiddags dominee J.W. van Estrik. Let u op dat tijdstip, 'smiddags om 16:30. Voor deze datum geldt deel voor lente. De dienst erop veranderen. De eerste collecte is voor de stichting Amenuveva. De tweede voor de kerk. Bij de uitgang is er een collecte die voor het onderhoud van de kerk is bestemd. En de collecte van de avondmaalschaal is bestemd voor de Hudson Taylor Stichting. Tot zover de mededelingen. Laten we de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 27, vers 5, laten wij dat samen zingen. Mijn hart zegt mij, o Heer van uw wegen, zoek door gebeen met hens mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Psalm 27, vers 5. Laten wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen uit Psalm 116, vers 11. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan om daar met lof uw grote naam te danken. Psalm 116, vers 11 zingen wij als antwoord op de geloofsbelijdenis Laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt spreken. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, een gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen bidden. Heere God, wij mogen tot u komen, u aanroepende in de naam van uw Zoon. Hoe anders zouden wij voor u kunnen verschijnen, als wij, Heere, in het gebed ons plaatsen voor uw rechterstoel? Hoe zouden wij met vrijmoedigheid kunnen toegaan? Hoe zouden wij met een zeker en een vast en vrij gereinigd geweten voor u kunnen verschijnen, als daar niet was het bloed van Jezus Christus, dat onze harten en gewetens reinigt en de vrijmoedigheid schenkt. Heere God, we danken u dat u zo uw evangelie ons gegeven heeft en dat wij in uw Zoon, de Heere Jezus, door het geloof mogen weten dat u onze hemelse Vader bent, opdat dat van het begin af aan die vrijmoedigheid in onze harten teweeg zou brengen, dat wij tot u mogen naderen, niet vertrouwend op onszelf, maar ziende op het evangelie van Jezus Christus. Heere, laten wij zo deze dienst mogen ontvangen, als wij nog samen zullen stilstaan bij een gedeelte uit uw woord, als wij samen brood en wijn mogen zien breken en vergieten. Heere, we vragen u om een gezegende avondmaalsdienst, waar u zelf met uw woord, met uw Heilige Geest aanwezig bent. Ja, Heer Jezus, waar u zelf geestelijk aanwezig bent in de tekenen van brood en wijn. En dan bidden wij dat wij zien op uw belofte, Heere Jezus. En dat wij niet zullen twijfelen of uw toezegging, uw belofte is de waarheid, dat wij met brood en wijn ook uzelf mogen ontvangen. Heer, u weet hoe het in onze harten is. U weet hoe de week was. Maar richt ons oog in deze dienst op u en op uw belofte. Milde handen en vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Laat ons mogen zien in die diepte Gods, in die gedachten van God, die geopenbaard zijn in de Heere Jezus Christus. Wij vragen, Heer, of alles in deze dienst in goede orde mag verlopen, En dat u ook in dat opzicht ons wilt zegenen en ons nabij wilt zijn. We bidden voor hen die er niet bij kunnen zijn, door wat voor omstandigheden dan ook, ziekte of anderszins. Heren, we dragen ze ook aan hen aan u op. En we vragen of zo alles in orde mag verlopen. Help ons in het luisteren. Help ons in het aangaan. Gedenk uw dienaar die het woord en het sacrament heeft te bedienen. En Heere, wilt u zelf koning zijn aan uw tafel. Diegene brengen die u kennen en die van u gekend zijn. En diegenen die vreemdeling zijn, die natuurlijke mensen zijn. En die het evangelie van Christus dwaasheid achten. Heere, wilt u ze afhouden. Opdat het mag zijn een geestelijke maaltijd in de geest van Christus. Hoor ons zo uit genade. Amen. Wij openen het woord van God. Wij lezen 1 Korinthe 2. 1 Korinthe 2. We lezen vers 6 tot en met 16. In Korinthe 2, vers 6 tot en met 16. En het woord van God spreekt als volgt hier tot ons. Wij spreken wijsheid onder de volmaakten. Maar een wijsheid niet van deze wereld, nog van de overste van deze wereld, die teniet worden. Maar wij spreken de wijsheid van God, bestaande in verborgenheid, die bedekt was. Welke God tevoren verordineerd, vastgesteld heeft. Tot onze heerlijkheid, eer de wereld was. Want welke niemand van de overste van deze wereld gekend hebben. Want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben. Maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord. En in het hart van de mens niet is opgeklommen. Hetgeen God bereid heeft, dien die hem liefhebben. De God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Want wie van de mensen weet hetgeen van de mens is, dan de geest van de mens die in hem is. Alzo weet ook niemand hetgeen van God is, dan de geest van God. Maar wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. De welke wij ook spreken niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert. Geestelijke dingen met geestelijke woorden samenvoegende. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die van de Geest van God zijn, want ze zijn hem dwaasheid. Hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Want wie heeft de zin des Heren gekend die hem zou onderrichten? Maar wij hebben de zin van Christus. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking is vers 15b en vers 16. 15b en 16. Hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Want wie heeft de zin des Heren gekend die hem zou onderrichten? Maar wij hebben de zin van Christus. We schrijven boven de preek geestelijk inzicht in het evangelie. Geestelijk inzicht in het evangelie. Inzicht, onderscheid, daarover gaat het. Ten eerste, dit inzicht is persoonlijk. Ten tweede, dit inzicht is christelijk. De eerste gedachte, dit inzicht is persoonlijk. We staan stil bij de tweede helft van vers 15. Hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Niemand anders kan die verantwoordelijkheid, die persoonlijke verantwoordelijkheid van ons overnemen. En die onderscheiding en dat inzicht geven. Dat is een persoonlijke zaak. En dan ten tweede, dit inzicht is christelijk. Vers 16 begint met een citaat uit Jesaja 40. En dan luidt het antwoord op die vraag, maar wij hebben de zin van Christus. Dus dit inzicht is christelijk vanuit Christus. Laten wij zingen uit Psalm 23, de versen 1 en 2. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. Wij zingen vers 1 en 2 uit Psalm 23. Gemeente, de mensen in Korinthe waren er goed in om zichzelf en anderen te beoordelen. Want zo begint dit Bijbelboek. De een zegt ik ben van Paulus, de ander ik ben van Apollos, ik ben van Cephas, ik ben van Christus. Ze beoordelen zichzelf. Ze delen zichzelf in een groep. En daarmee beoordelen ze ook andere mensen. Dit is onze groep. Jullie zijn die groep. Ik hoor hierbij. Jij hoort daarbij. En die beoordeling is eigenlijk ook meteen een veroordeling. Zeker voor die mensen die zeiden, ik ben van Christus. Dat lijkt heel mooi om te zeggen, ja, niet van Paulus, niet van die of die. Nee, ik ben van Christus. Maar waarschijnlijk gemeente waren dat de mensen die zeiden, ik ben van Christus en jij dus niet. Er zat een veroordeling in die indeling. Zij hadden zichzelf en andere mensen ingedeeld. En Paulus die antwoordt, die reageert op die situatie die hij vernomen heeft. En dan zegt hij hier in ons tekstvers, dat de geestelijke mens van niemand wordt onderscheiden. Hij heeft dus heel veel moeite met die gedachte dat je andere mensen op die manier kunt indelen en kunt oordelen en veroordelen. Nou, veroordelen is zeker fout, maar zelfs dat beoordelen, daarvan zegt hij hier in vers 15b van hoofdstuk 2, de geestelijke mens wordt van niemand onderscheiden. Die worden niet begrepen. En wat hij hier zegt over die geestelijke mens, dat staat in een opsomming eigenlijk van vier dingen. Het loopt hierop uit, die tegenstelling van de natuurlijke en de geestelijke mens. Vorige week hebben we over die tweedeling nagedacht. Maar hij heeft eigenlijk al eerder vergelijkbare dingen gezegd. In hoofdstuk 1 vers 23 heeft hij het over het kruis van Christus. Hij zegt daar, doch wij prediken Christus, de gekruisigde, voor de Joden wel een ergernis en voor de Grieken een dwaasheid. Mensen begrijpen, natuurlijke mensen begrijpen het kruis van Christus niet. Dan gaat hij verder en dan zegt hij in hoofdstuk 1 vers 26 en 27. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, maar niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijze beschamen zou. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. Die natuurlijke mens begrijpen het kruis van Christus niet, maar die begrijpen ook de christenen niet. Die dwazen, die slechten, die verachtelijke mensen van de maatschappij. Zou God daar naar omzien? Ja, daar ziet God naar om. Maar de natuurlijke mens onderscheidt en begrijpt dat niet. Ten derde, zegt Paulus, begrijpen ze ook zijn eigen prediking niet. Hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 5. Hij zegt in vers 3 en 4. Ik was bij u in zwakheid en in vrees en in veel beving. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden van de menselijke wijsheid. Als je de prediking van Paulus zou beoordelen volgens de maatstaven van de retorica, van de menselijke wijsheid, blijft er helemaal niets van over. Zwak en bevend stond hij voor hen. En die natuurlijke mens die begrijpt dat niet. Dat was het derde wat hij noemt. En ten vierde, dan zitten we dus bij de versen van ons tekstgedeelte, zegt hij, ook die geestelijke mens wordt niet onderscheiden, wordt niet erkend, wordt niet geaccepteerd, wordt ook niet gewaardeerd. Ik hoop dat u die lijn ziet. Het zou toch niet kunnen dat het evangelie naar zichzelf een verachtelijke boodschap zou zijn. En de mensen die dat woord geloven, de waardering van de wereld zouden krijgen. Nee. Ze delen in die verachting die bij dat kruis van Christus hoort. Waarom zeg ik dat, gemeente? Wel, dit zijn gevoelens die mee kunnen spelen in de avondmaalsdienst. Wat zullen mensen wel niet zeggen? Wat zullen mensen wel niet vinden? Moeten mensen op mij jaloers kunnen zijn? Heer Jezus heeft gezegd, wee u wanneer al de mensen wel van u spreken. Want hun vaders deden desgelijks over de valse profeten. Dat is geen goed teken als alle mensen wel van je spreken. En Paulus die zegt het als het ware hier nog radicaler en die zegt nee, het kan ook niet. Natuurlijke mensen waarderen, begrijpen en onderscheiden de geestelijke mens niet. En als wij dan vanmorgen bij elkaar zijn in deze avondmaalsdienst, laten wij onszelf die vraag stellen. Ben ik bereid om die kritiek en die tegenstand en die verachting en die weerstand wellicht te aanvaarden? Te aanvaarden. Ben ik bereid om die kritiek aan te horen? Hoe vrij bent u, ben jij van het oordeel van andere mensen? Of hoor je voortdurend die stem van achteren van die of die of die? Wat vindt die ervan? Wat zegt die ervan? Laat dat geen grond zijn om aan te gaan. Dat zullen de mensen wel niet denken als ik af zou blijven. Maar laat het ook geen grond zijn om af te blijven. Wat zullen de mensen wel niet zeggen als ik aanga? Paulus is hier heel duidelijk. Hij zegt, die geestelijke mens wordt van niemand onderscheiden. En tegelijkertijd, gemeente, dat is duidelijk uit de strekking van dit geheel. Van niemand onderscheiden, dat is van niemand anders. Wel van jezelf. Dat heeft hij immers al gezegd in vers 11. Want wie van de mensen weet, hetgeen van de mens is dan de geest van de mens die in hem is. Johannes zegt, die heeft het getuigenis in zichzelf. En daarom, gemeente, wij weten allemaal, ieder van ons persoonlijk, wij weten van onszelf. Hoe sta ik tegenover het evangelie? Hoe sta ik tegenover het kruis van Christus? Is het voor mij dwaasheid of is het voor mij de wijsheid van God? U weet, jij weet of je heerlijkheid en kracht en genade ziet in het kruis van Christus of niet. Hij wordt van niemand onderscheiden, namelijk van niemand anders. En zo, gemeente, kunnen wij zeggen, hè, die bekende uitdrukking, het is een persoonlijke zaak. Ja, het is een persoonlijke zaak. Wie kan daarover beslissen of je aan mag gaan of niet? Dat ben je zelf. Dat bent u zelf. En niemand anders. Ja, het is goed natuurlijk om geestelijke gesprekken te hebben. En het kan zijn dat andere mensen je aansporen. Het kan zijn dat andere mensen je waarschuwen. Dat is ook een taak van ambtsdragers om dat te doen in de pastorale gesprekken. En tegelijkertijd, gemeente, uiteindelijk is het een persoonlijke zaak. U en jij, je kunt die keuze en die beslissing om af te blijven of aan te gaan aan niemand anders overlaten. Dat mag ook niet. Niet aan je vader of aan je moeder, niet aan je vrouw of aan je man, niet aan je kinderen, niet aan de dominee of welke ambtsdrager dan. Aan niemand. Dat is je eigen persoonlijke zaak en verantwoordelijkheid. En dat is goed om dat te benadrukken, want wij kijken ook om ons heen in een dienst als deze. Er kunnen nog zoveel mensen aangaan en misschien ga je mee, maar dat is een persoonlijke zaak. Er kunnen nog zoveel mensen afblijven, misschien blijf je ook af en denk je, ja, er zijn er meer die afblijven. Nee, een persoonlijke zaak. Al zou iedereen aangaan en je gaat daarom mee, is het toch een verkeerde keuze. Al zou iedereen afblijven, je zou daarom ook afblijven. Verkeerde keuze. Als het hierover gaat, is het zeer persoonlijk. Het komt aan op persoonlijk inzicht in het evangelie. Om dat evangelie te onderscheiden. En die vraag kan niemand anders voor u, voor jou beantwoorden. Wat zie ik in het kruis van Jezus Christus, in dat evangelie? Wat zie ik daarin? Wat betekent dat voor mij? Die vraag kan u, kan jij alleen maar voor jezelf beantwoorden. De geestelijke mens wordt door niemand onderscheiden. Iemand zegt, ja, maar dominee, kunt u dan toch nog een keer zeggen wat die betekenis is die ik moet zien? Die ik behoor te zien in het kruis van Christus in het evangelie. Dat is onze tweede gedachte. Dit inzicht is christelijk, op Christus gericht. Dan komen we bij vers 16. Vers 16 begint met het woordje want. Ik lees dat als volgt. Dat woordje want is de conclusie, de samenvatting van het hele voorgaande betoog. Van de uiteenzetting van hoofdstuk 2. Want. Kortom. Samengevat. En dan volgt er een citaat uit Jesaja 40. Er staat in Jesaja 40, als we dat op zouden zoeken in het Oude Testament. Wie heeft de geest des Heren bestuurd en wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Paulus maakte gebruik van de Griekse vertaling waarschijnlijk. De Septuagint, vandaar dat het hier in iets andere woorden staat. Wie heeft de zin des Heren gekend die hem zou onderrichten? Het is een vraag die Jesaja stelt. Wie heeft de geest des Heren bestuurd en wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Hij stelt die vraag. Wie heeft er nu raad, advies aan God gegeven en gezegd, God, u moet het zo doen en u moet het zo doen. Heeft u daaraan gedacht? Neemt u dat mee in uw raadsplan? Dat kan toch niet? Wie zou de geest van God aanwijzingen geven? Alsof God mijn wijsheid nodig heeft. Niemand heeft de geest des Heren bestuurd. En Paulus zegt dan hier, wie heeft de zin van de Heren gekend? Dat woordje zin of geest, we zagen het vorige week, dat zijn die eeuwige gedachten van God, die diepe gedachten, dat raadsplan, die verordinering, wat God van eeuwigheid heeft gedacht. Wie zou hem daarin adviezen kunnen geven? Wie zou hem raad geven? Wie zou het kunnen begrijpen? Het antwoord dat Jesaja duidelijk op deze vraag verwacht, is niemand. Wie heeft de zin van de Heere gekend? Niemand. Wie kan de diepe gedachten van God peilen? Niemand. En toch, gemeente, dat is een verstrekkende van dit vers. Paulus zegt, ja, niemand, dat antwoord gold voor de tijd van Jesaja. Maar wij, zegt hij, maar wij mogen een ander antwoord geven. Wie heeft de zin, de gedachten, de raad van God gekend? Niemand, zei Jesaja. Wij wel, zegt Paulus. Wij kennen die raad en die gedachten van God. Hoe dan? Wij hebben de zin van Christus. Ik denk dat het, als we in dat slot van vers 16, dat we voor ons begrip dat woordje zin het beste kunnen weergeven met gezichtspunt. Wij hebben het gezichtspunt van Christus. Wij stellen die vraag van Jesaja nog een keer. Wie heeft de zin, de bedoeling van God gekend? Wij hebben het gezichtspunt vanuit Christus. Wij stellen die vraag en wij beantwoorden die vraag vanuit Christus. En gemeente, waar Jesaja nog moest zeggen, niemand. Wie kent de diepte van God? Niemand. Daar zegt Paulus, maar wij wel. Want wij zien het kruis van Christus. En vanuit Christus kennen wij God zelf, zijn eeuwige raad en zijn diepe gedachten. Het is een christelijk inzicht, een christelijk inzicht. En we zien daarmee gemeente hoe hij heel die lijn van hoofdstuk 2 samenvat. En zegt, ja, wie Christus kent en wie het kruis van Christus ziet, die kent God. Die weet hoe God denkt over de zonde. Uw zonde, jouw zonde, mijn zonde. Hoe denkt God over de zonde? Eer hij ze ongestraft liet blijven, heeft hij ze aan zijn eigen lieve zoon met de bittere en de smadelijke dood van het kruis gestraft. Wilt u God kennen in zijn toorn? Zie op het kruis van Christus. Wilt u God kennen in zijn gedachten van vrede en van redding en van verlossing? Wij hebben de zin, het gezichtspunt vanuit Christus. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven hebben. Wilt u weten wat God van u vraagt om als christen te wandelen en te leven? Zie op het kruis van Christus en denk aan zijn woorden. Wie mijn discipel wil zijn, die nemen zijn kruis op en volgen mij, het kruis van Christus, als de verwoording van de christelijke levensstijl. En zo zien wij gemeente, als ik het samenvat, buiten Christus blijft God onkenbaar, onpeilbaar en verborgen. Verborgen. En de gedachte aan God brengt bij ons angst en vrees en ontzetting teweeg. En onzekerheid. Ik ken God niet. Ik ken de diepe gedachten van God niet. En wij vrezen dat er achter dat evangelie nog een verborgen God is. Een God die toch anders is dan hij in het evangelie spreekt. Een God van de uitverkiezing. Een God van de eeuwigheid. Een God van zijn raad. Nee, gemeente, die is er niet. Achter het evangelie is er geen andere God. Want een evangelie zijn de diepe gedachten van God zelf. En daarom is dit inzicht christelijk. In Christus heeft God zichzelf geopenbaard en in Christus alleen. Nou, gemeente, daar wijst het heilige avondmaal ons op. Wat is nu het heilige avondmaal? Dat toont ons het kruis van Christus, de dood van Christus. Zijn verbroken lichaam, zijn vergoten bloed. Wat zien wij daarin? God zelf. Wie daarvan leeft, hoeft niet bang te zijn. Dat er achter deze Christus nog een andere God is die wij moeten wantrouwen. Die wij niet kunnen kennen. En dat is wat de Heer van ons vraagt, gemeente. Vertrouwen, overgave, geloof. Waaraan? Aan dit evangelie. En God belooft het zelf. Daarmee toon ik mijn diepste innerlijk. Daarmee toon ik mijn liefdevolle hart. En God belooft het aan ieder van ons. Wie zich aan deze Christus overgeeft, bedriegt zich niet. Wie zich aan deze Christus overgeeft, kent God werkelijk. En die zal straks geen vreemde God ontmoeten. Want er is geen vreemde God voor wie in Christus gelooft. En dan kan het zijn, gemeente, dat je vreest. Ik ken mijzelf niet. Mijn hart is voor mijzelf een raadsel. Ik vrees dat ik mijzelf niet doorgrond. Het is waar. Argelistig is ons hart. Meer dan enig ding, ja dodelijk. Wie zou het kennen? Ik, de Heere, doorgrond het hart. Maar deze God nodigt ons. En ik zou haast durven zeggen, gemeente, in het evangelie van het kruis van Christus kennen wij God meer en dieper dan wij onszelf kennen. God heeft zijn hele hart geopenbaard. Wij hebben de zin, het gezichtspunt vanuit Christus. Nog één ding, gemeente. Als het waar is dat in jouw hart het offer van Christus waardevol geworden is, ontken het vanmorgen dan niet. Dat vraagt de Heere ook. Dat wij niet alleen als een Nicodemus in het verborgen hem tot hem komen, maar dat wij ook in het openbaar zijn naam belijden. Blus de geest toch niet uit. Als het evangelie dierbaar is, als de geest uw ogen geopend heeft om meer te zien in die dwaze dood van Christus dan alleen de mislukking van een sterfelijk mens, als u daarin de raad en de diepe gedachten van God ontdekt, als u weet dat het uiteindelijk uw enige houvast is in leven en sterven, kom dan en getuig het en belijd het, want alle dingen zijn gereed. Amen. Wij zingen uit Psalm 33, vers 6. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht, niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Het blijft van geslachten tot geslacht, de wijze raad des Heren. Zalig moet men noemen die hun maker roemen als hun Heere en God. 33 vers 6. Laten wij het tweede gedeelte lezen uit het formulier om het heiligavondmaal te houden. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij hem daarbij gedenken, ten eerste, dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, overeenkomstig de belofte die aan de voorvader in het Oude Testament van de begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde, voor ons heeft gedragen. En alle gehoorzaamheid en gerechtigheid van de goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn van God het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft opdat wij nimmer te schande zouden worden. Hij onschuldig ter dood veroordeeld is opdat wij voor het gericht van God zouden worden vrijgesproken. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift van onze zonde daaraan zou hechten. En hij heeft alzo de vervloeking van ons op zichzelf geladen, opdat hij ons met zijn zegening zou vervullen. En hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel. Aan het hout des kruises toen hij riep met luide stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En hij heeft uiteindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening, besloten, vastgemaakt, toen hij zei: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hem dien, zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor, als door een gewisse gedachtenis en pand, vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout van het kruis in de dood geef en mijn bloed vergiet, en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijs en laaf. Even zeker als een ieder dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt, en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en vertrouwen op zijn volkomen offer, dat eenmaal aan het kruis is geschied, als op het enige, de enige grond en het fundament van onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank van het eeuwige leven geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en voor ons de levendmakende geest verdiend. Opdat wij door die geest die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid, deelachtig worden. Daarnaast, dat wij ook door dezelfde geest onder elkaar, onderling, als lidmaten van één lichaam, in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden, gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, omdat wij alle eens brood deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele druiven samengeperst één wijn en drank vloeit en zich ondereen vermengt, zo zullen wij allen, die door het waarachtige geloof Christus zijn ingelijfd, door broederlijke liefde om Christus, onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, samen één lichaam zijn. En dat niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, Laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus beoefenen, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hemzelf, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Geest, gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig mogen zijn, dat we niet twijfelen of gij zult voor eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonde nimmer meer toerekende, en met alle dingen aan lichaam en ziel ons verzorgende, als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden, en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichaam aan zijn verheerlijk lichaam zal gelijkmaken en ons tot zich zal nemen in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Terwijl de tafel in gereedheid wordt gebracht, zingen wij uit Psalm 22, de versen 13 en 16. Ik loof eerlang u in een grote schaar. En wat ik u beloofde in het heetst gevaar, betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrezen. En ook vers 13 uit Psalm 22, terwijl de tafel in gereedheid wordt gebracht. opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood, Christus, gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaart in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen. Niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig, door de werking van de Heilige Geest, met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. De Heer Jezus heeft gesproken, kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven, neem mijn juk op en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Wie zijn die vermoeiden en belasten? Dat zijn degenen die vermoeid en belast zijn vanuit zichzelf, vanwege wie zij zijn, vanwege wie zij blijven, die zichzelf een last zijn. De Heer Jezus heeft een belofte voor hen. Kom tot mij, ik zal u rust geven. Zou dat waar zijn? Zou de Heer Jezus waarmaken wat hij belooft? Rust in het hart. Ja, hij maakt het waar. En hij nodigt. Kom tot mij. Kom, want alle dingen zijn gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus is verbroken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit, gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus is vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Laten we samen een gedeelte lezen. Ik stel voor Matteüs 11, vers 25 tot en met 30. Matteüs 11, vers 25 en verder. In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijze en de verstandige verborgen hebt en hebt ze aan de kinderen geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de Vader, nog iemand kent de Vader dan de Zoon, en die het de Zoon wil openbaren. Kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. In vers 27 zegt de Heere Jezus hetzelfde als wat Paulus zegt in 1 Korinthe 2... Niemand kent de Vader dan alleen de Zoon. Niemand kan God begrijpen dan de Zoon, God zelf. Dan de Geest, ook God zelf. En die het de Zoon wil openbaren. Alleen in de boodschap van Jezus Christus kennen wij God. Alleen in zijn komst in het vlees, in zijn overgave tot in de dood, kennen wij God. En zo nodigt hij ons. En zo belooft hij ons rust. En buiten hem, buiten de Heere Jezus, buiten zijn liefde, buiten zijn profetische ambt, hebben wij niets. Maar in hem mogen wij vaste en zekere kennis hebben. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Laten wij dat samen zingen. Psalm 2. Vers 7. Psalm 2 en dan het laatste vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer van de Zoon in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen.
Welzalig zij die naar zijn reine leer van de Zoon in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen.
Paulus schrijft in Romeinen 5, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben, vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Vrede bij God. God heeft gedachten van vrede. Dat weet het geloof. En het geloof ervaart ook vrede met God in het eigen hart. Hoe kan dat? Door onze Heere Jezus Christus. Door het geloof. Door die overgave. Door dat vertrouwen. Wie kan God kennen? Wie zou durven zeggen dat God gedachten van vrede heeft? Niemand dan alleen degene die de zin van Christus heeft. Door het geloof in Jezus Christus. Wie daarop vertrouwt, die mag het weten. En die mag het ervaren. Vrede met God. En om die vrede en die zekerheid daarin te bevestigen en te versterken, heeft Christus ons zijn avondmaal gegeven, opdat wij zouden smaken en zien dat de Heere goed is. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus is verbroken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Laten wij samen een gedeelte lezen uit Romeinen 5. We lezen Romeinen hoofdstuk 5, de versen 1 tot en met 5. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid werkt bevinding, en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. In vers 5 zegt Paulus, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Met de liefde van liefde Gods bedoelt hij niet zozeer onze liefde tot God, maar de liefde van God tot ons. Die is in onze harten uitgestort. Het omgekeerde is ook waar, maar dit wil Paulus hier benadrukken. Door de Heilige Geest, die ons is gegeven, dat is het werk van de Heilige Geest. Want in dat evangelie van Christus, de liefde van God zelf mogen zien en mogen erkennen. Zijn onverdiende liefde, zijn eeuwige liefde, die heeft geopenbaard in het kruis van Christus. En het werk van de Heilige Geest is het om onze ogen daarvoor te openen. En hij stort die geest in onze harten uit, opdat wij God mogen kennen en dat wij mogen hopen. En de hoop beschaamt niet. Laten wij zingen uit Psalm 139... over deze Heilige Geest. Psalm 139. En dan het vierde vers. Waar zou ik uw geest ontvlien? Waar zou me, o Heer, uw oog niet zien? En wat er volgt. Oh. In Hebreeën 8 lezen wij, want ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn en hun zonden en hun overtredingen zal ik geenszins meer gedenken. Het evangelie komt niet tot mensen die geen zonden hebben. Het evangelie komt niet tot mensen die geen overtredingen hebben, ongerechtigheden, maar juist tot hen. En God weet dat. En tot hen zegt Hij, ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn. En hun zonden en hun overtredingen zal ik geenszins meer gedenken. Als u, als jij zo iemand bent die weet dat je je zonden en ongerechtigheden voor de alwetende God niet kunt verbergen, dan is hier de nodiging van deze God. Genade. Hij zal ze niet gedenken. Hij zal ze zien achter het reinigende bloed van Jezus Christus. En als God daarmee tevreden is, laten wij het dan ook zijn. Hier zijn de tekenen van zijn dood, van zijn verbroken lichaam en zijn vergoten bloed. En hij nodigt en hij zegt, komt, want alle dingen zijn gereed. Zie nog één plaats. Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus verbroken is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Laten wij samen gedeelte lezen uit Hebreeën 8. We lezen vers 10 tot en met 13. Hebreeën 8, vers 10 tot en met 13. Want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël maken zal na die dagen, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en in hun harten zal ik die inschrijven. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En ze zullen niet leren en ieder zijn naaste en ieder zijn broeder zeggende, ken de Heere. Want zij zullen mij allen kennen, van de kleine onder hen tot de grote onder hen. Want ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn en hun zonde en hun overtredingen zal ik geenszins meer gedenken. Als hij zegt een nieuw verbond, zo heeft hij het eerste oud gemaakt. Wat nu oud gemaakt is en verouderd is nabij de verdwijning. In vers 11 lezen wij, zij zullen niet meer leren en ieder zijn naaste en ieder zijn broeder zeggende, ken de Heere, want zij zullen mij allen kennen, van de kleine onder hen tot de grote onder hen. Wij zien hier dus dat er inderdaad, er is verschil in kennis, dat is wel degelijk zo. En toch het evangelie leert de gelovigen allen hetzelfde. God zelf, in de diepte van zijn hart, in de openbaring van zijn evangelie. Er is geen gelovige die dat niet kent. Wie dat niet kent, zal geen gelovige zijn. Maar wie dat kent, die kent de Heere volledig. In de diepte van zijn hart. Er is geen andere verborgen God achter dit evangelie. En dat is de eenheid wat ons hier ook mag verbinden. De een is vaster en sterker in het geloof. De ander zwak. De een heeft vele jaren achter zich van omgang met de Heere. De ander misschien nog maar kort. En toch, wij hoeven niet tegen elkaar te zeggen, ken de Heere. Want dit is zijn belofte. Zij zullen hem alle kennen, van de kleine tot de grote. Laten wij daarover zingen, Psalm 9. En daarvan het 10e vers. Psalm 9, vers 10. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellend vertrouwen. Wel gij nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. Psalm 9, vers 10. Paulus schrijft in 1 Korinthe 2, mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden van menselijke wijsheid, maar in betoning van geest en van kracht, opdat uw geloof zou zijn, niet in wijsheid der mensen, maar in de kracht van God. Waarop is jouw geloof gegrond? Is dat menselijke wijsheid? Is dat de uiterlijke vertoning? Of mag je zeggen met Paulus dat alles doet niet mee? Mijn geloof is uit de kracht van God. Hoe was het mogelijk dat ik gekomen ben tot dat geloof? Hoe is het mogelijk dat ik heerlijkheid ben gaan zien in het evangelie van Jezus Christus? Door de kracht van God. Door de werking van zijn Heilige Geest. Dat is het ware geloof. Dat daarop rust. Op wat God gedaan heeft. En wat God nog doet. En degene die zeggen ja, dat is waar. Mijn geloof is voortgebracht door de kracht van God. En daarop rust ik. En daarin verblijd ik mij. Die zijn welkom. Om hier aan de tafel van Christus. Op zijn nodiging in te gaan. En te gehoor te geven. Gehoorzaam te zijn als hij zegt. Komt, want alle dingen zijn gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus is verbroken tot de volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker de dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit. Gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Laten wij samen lezen. 1 Korinthe hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 5. En ik, broeder, zoals ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis van God. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid en in vrees en in veel beving. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden van menselijke wijsheid, maar in de betoning van de geest en van kracht. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht van God. Vers 2 zegt het, ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat was de boodschap van Paulus en hij wist dat het dwaasheid was. En hij wist dat dit niet aansloot bij wat de mensen verwachten. En dat is nog steeds zo. De boodschap van het kruis van Christus spreekt ons niet aan, want het spreekt over plaatsvervanging. Een ander die zich in mijn plaats stelt. Het spreekt over navolging. Een boodschap om ons kruis op ons te nemen en hem na te volgen. Het is dwaasheid. En toch, Paulus zegt, deze boodschap breng ik en ik heb mij voorgenomen niets anders te verkondigen dan dit. Omdat ik weet van de kracht van God. En zo mogen we hier samen zijn. Om het kruis en de dood van Christus te gedenken. Om te belijden, hij voor ons en in onze plaats. Om te belijden dat wij bereid zijn ons kruis op ons te nemen en hem na te volgen. Dat dwaze kruis, de wijsheid van God. Hoe kan dat? Door de kracht van God. En daardoor alleen. Laten wij zingen uit Psalm 84, vers 3. Over deze kracht. 84. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Wij lezen in Spreuken hoofdstuk 1, deze woorden: keert u, zegt God, keert u tot mijn bestraffing. Zie, ik zal mijn geest u overvloedig uitstorten, ik zal mijn woorden u bekend maken. Keer u tot mijn bestraffing. Daar zit het woord straf in. Maar het is ook voornamelijk bedoeld als een vermaning, een ernstige, indringende aansporing. Luister daarnaar en daar zit er een belofte bij. Ik zal mijn geest u overvloedig uitstorten. Ik zal mijn woorden u bekend maken. Zo werkt de Heer. Hij nodigt ons. Hij roept ons, desnoods met bestraffing, met ernstige vermaning. Keer u hier naartoe, luister daarnaar. En hij voegt daar de belofte bij. Een dubbele belofte. Ik zal mijn heilige geest uitstorten. Ik zal mijn woorden u bekendmaken. En dat woord komt ook tot ons. Laten wij gehoorzaam zijn aan de oproep, aan de nodiging die God, die Christus ons geeft. En als er mensen zijn die beseffen, ik heb de Heilige Geest zo nodig. Ik kan die woorden niet begrijpen zonder zijn geest, dan is daar die belofte. Omdat wij in de weg van gehoorzaamheid aan deze Christus die dubbele belofte zouden krijgen. De belofte van de Heilige Geest en de belofte van zijn woorden. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Er is in het offer van Christus geen enkele beperking. Overvloedig genoegzaam voor de zonde van de hele wereld. Zijn er mensen die van die overvloed willen leven? Die het voorbeeld zien en wensen na te volgen van al degenen die op hem hebben vertrouwd en niet beschaamd zijn uitgekomen? Dan zal dit de laatste tafel zijn in deze avondmaalsbediening. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus verbroken is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker, de dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van onze Heere Jezus Christus is vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Laten wij gedeelte lezen uit Spreuken hoofdstuk 1. Vers 23 tot en met 33. Keert u tot mijn bestraffing. Zie, ik zal mijn geest u overvloedig uitstorten. Ik zal mijn woorden u bekendmaken. Omdat ik geroepen heb en gij geweigerd hebt, mijn hand uitgestrekt hebt en er niemand was die opmerkte. En u hebt al mijn raad verworpen en mijn bestraffing niet gewild. Zo zal ik ook in uw verderf lachen. Ik zal spotten wanneer uw vreze komt. Wanneer uw vreze komt gelijk een verwoesting en uw verderf aankomt als een wervelwind. Wanneer uw benauwdheid en angst overkomt, dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden. Zij zullen mij vroeg zoeken, maar zullen mij niet vinden. Daarom dat zij de wetenschap gehaat hebben en de vreze des Heren niet hebben verkoren. Zij hebben in mijn raad niet bewilligd en mijn bestraffing, al mijn bestraffing, hebben zij versmaad. Zo zullen zij eten van de vrucht van hun weg en zich verzadigen met hun raadslagen. Want de afkering der slechten zal hen doden. En de voorspoed van de zotten zal hen verderven. Maar die naar mij hoort, zal zeker wonen. En hij zal gerust zijn van de vrezen voor het kwaad. Twee wegen worden ons hier getekend in hun aangrijpende werkelijkheid. De ene weg is de weg van gehoorzaamheid. Keer u tot mijn bestraffing. Dat is de weg van de belofte en de weg van de genade. De andere weg is de weg van hun eigen raadslagen en gedachten. En dat is de weg die eindigt in wanhoop en verlorenheid. Er komt een moment dat zij zullen roepen, maar zegt God, ik zal niet antwoorden. Ik zal met hen spotten als hun vreze komt. Waarom? Omdat zij niet geluisterd hebben. Dat is de radicaliteit van het evangelie. Het is alles in Christus. Of het is niets, werkelijk niets, buiten hem. En zo mocht het avondmaal in ons midden zijn in deze dienst. Het avondmaal van het eeuwige leven. Het avondmaal van Jezus Christus. De nodiging en de roeping. Hoe zijn we ermee omgegaan? Hebben wij geluisterd? Er zijn ook mensen, ik weet het, die afgebleven zijn omdat ze geen kerkelijk recht hebben of andere omstandigheden die hen hebben belet. Maar God kent ons hart. Daar gaat het om. Keer u tot mijn bestraffing. Ik zal mijn geest overvloedig over u uitstorten en mijn woorden u bekendmaken. En dit is het evangelie waar wij alle naar geoordeeld zullen worden. En dit is het woord dat ook nu tot ons komt en God zal zijn belofte vervullen. Voor arme, zondige mensen die geen kennis hebben in zichzelf. En daarom geeft hij ons zijn geest. En daarom geeft hij ons zijn woorden die hij ons bekend maakt. Laten wij daarvan zingen uit Psalm 81, de 12e vers. Wij zingen uit Psalm 81. De 12e vers. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. En wat er volgt. geliefde in de Heere, omdat de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons samen zijn naam en dankzegging prijzen. En ieder spreekt in zijn hart als volgt: loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaren waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten wij danken met het dankgebed uit het formulier. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganse harte dat u uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank ten eeuwige leven geschonken hebt. En dat u ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Heb ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten dienen. Door hem uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, zoals hij ons geleerd heeft: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij zingen uit Psalm 30 onze slotzang. Psalm 30, vers 3. Psalm zingt Gods gunstgenoten geeft, geef lof de Heer, die eeuwig leeft. Vers 3 uit Psalm 30. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.